Gottes Segen. Allereerst enkele mededelingen namens de kerkraad. Op 14 april hebben Lauran en Joline Schultz uit Gods hand een dochter mogen ontvangen. Haar roepnaam is Sophie, haar doopnaam Hendrika Johanna. Op woensdag 24 april treden in het huwelijk William Vink en Joanneke Lauwen. De kerkelijke bevestiging is in de hervormde gemeente van Goudzwaard, aanvang 3:30. Het bruidspaar zal zich bij deze gemeente aansluiten en in Goudzwaard gaan wonen. Voor de vacature van diaken stelt de kerkraad u het volgende tweetal voor: broeder Gerben But en broeder Jan van der Hel. De stemmingsvergadering is op 25 april, aanvang 8:00. Indien u schriftelijk wilt stemmen, dan kunt u uw stem op de gebruikelijke wijze inleveren bij een kerkraadslid. Vrijdagavond is de aannemingsavond met de belijdeniskattegezanten, de kerkraad. Volgende week zondagmorgen is er bediening van de heilige doop. Dan hoop ik zelf ook voor te gaan die dag. In tegenstelling tot de mededeling in het kerkblad. Morgenavond is er verkoop van collectebonnen. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de zending. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 97, vers 1 en 6. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. En het zesde, beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. 1 en 6 van 97. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 130, het tweede vers, zo gij in het recht wilt treden. Dus 130 vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat: Gij zult de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. De schriftlezing vindt u in Genesis 14. We lezen vers 1 tot en met 17. Zoals gezegd hopen we weer een klein stapje te doen met Abraham op zijn levensweg. Dus we gaan verder met waar we zijn gebleven. Genesis 14, daar lezen wij Gods woord als volgt. En het geschiedde in de dagen van Amraphel, de koning van Sinear, van Arioch, de koning van Elassar, van Kedorlaomer, de koning van Elam, en van Tideal, de koning der volken, dat ze krijg voerden met Bera, koning van Sodom, en met Bisra, Birsa, koning van Gomorra, Sinab, koning van Adama, en Semeber, koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. Deze allen voegden zich tezamen in het dal Siddim, dat is de Zoutzee. 12 jaar hadden zij Kedor Laomer gediend, maar in het 13e jaar vielen zij af. Zo kwam Kedor Laomer in het 14e jaar en de koningen die met hem waren, en sloegen de Refaïten in Asteroth Karnaim, en de Zuzieten in Ham, en de Emieten in Schave Kiriataim, en de Horieten op een gebergte Seir, tot aan het effenveld van Paran, het welk aan de woestijn is. Daarna keren zij weder en kwamen tot en Mispat, dat is Kades, en sloegen al het land der Amalekieten en ook de Amoriet, die te Hazezon Tamar woonde. Toen toch de koning van Sodom uit en de koning van Gomorra en de koning van Adama en de koning van Zeboim en de koning van Bela, dat is Zoar, en zij stelden tegen hen slagorde in het dal Siddim. Tegen Kedor Laomer, de koning van Elam, en Tideal, de koning der volken, en Amrafel, de koning van Siniar, en Arioch, de koning van Elassar, 4 koningen tegen 5. Het dal nu van Siddim was vol lijmputten. De koning van Sodom en die van Gomorra vluchten en vielen aldaar. En de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. En ze namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun spijs en trokken weg. Ook namen ze Lot, de zoon van Abrahams broeder, en zijn haven en trokken weg. Want hij woonde te Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het Abram, de Hebreer, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, de Amoriet, broeder van Eskol en broeder van Aner, de welke Abrams bondgenoten waren. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg hen. En hij jaagde hen na tot Hoba toe, het welk is ter linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder, en ook Lot zijn broeder en diens haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedor Laomer en de koning die met hem waren, tot het dal Schave, dat is het dal des konings. Tot zover de schriftlezing. We willen ook gaan luisteren naar deze verzen in de prediking. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We denken aan mevrouw Procé, kinderen en kleinkinderen die deze week hun man, vader en opa hebben begraven. We denken aan William en Jo-Janneke die deze week in het huwelijk open te treden. Dankzegging voor de geboorte van Sophie en voor de bewaring van moeder Schultz. We willen ook dankzegging doen met de familie van de Nieuwedijk. Deze week is het 10 jaar geleden dat de harttransplantatie plaatsvond, afgelopen woensdag. En er is veel voor gebeden toen en er is grote dankbaarheid nu. En ook in het midden van de gemeente willen we dat een plek geven. Zullen we de Heere zoeken in het gebed? U bent getrouw, Heere. U bent de bron van alle goed. En wat is het een onverdiend voorrecht dat we hier als gemeente samen mogen zijn. En samen mogen zitten rondom die bron van alle goed. Want u bent het toch, Heere, die uw gemeente opzoekt op de eerste dag van de week. U bent het toch die het gezegd heeft, waar 2 of 3 in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden van hen. Niet waar twee of drie bekeerde mensen in uw naam bijeen zijn. Maar waar twee of drie zondaren, mensen. En heren, zou u dat woord dan waar willen maken, zoals u dat al zo vaak hebt gedaan? Zodat we werkelijk samen mogen zijn rondom de bron van alle goed. Heren, we hebben het niet verdiend. We hebben het ook beleden met de woorden van de psalmdichter. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan, Heren? Niemand van ons. De zonde van de afgelopen week, de zonde die ons aankleeft, de buitenkant zonden, maar nog meer de binnenkant zonden. Want van binnen is het nog erger dan van buiten. Vergeef, Heren. En mogen we uit die bron van alle goed ook de vergeving ontvangen. En de reiniging van onze zonde. De heiliging. Het kindschap. Rechtvaardiging. Heer, alles wat we nodig hebben. Kracht in onze zwakheid. Moed voor onze moedeloosheid. Hoop. Heren, geef door uw Heilige Geest dat we deze dingen ook nodig zullen hebben. Dat we niet zomaar in de kerk hier zitten, maar dat we zullen beseffen dat datgene wat uitgedeeld wordt in de bediening der verzoening, dat wij dat niet kunnen missen. En Heere, open onze ogen daarvoor. Open onze ogen voor wie we zelf zijn. En open onze ogen voor de schatten die u schenken wil. En Heere, geeft u ons de hand van het geloof om het te mogen ontvangen. Het hart vol liefde om u aan te hangen, om u te vertrouwen en lief te hebben. Heere, wilt u zo scheppend en schenkend werken in ons midden. Dan weet u wat we meegenomen hebben de kerk in. Niet alleen onze gaven, niet alleen onze dank, onze lofoffers, maar ook onze zorgen, onze moeite. Zorg om onszelf, zorg om kinderen, zorg om elkaar, zorg vanwege dingen die er gebeuren in deze wereld of in ons leven of gebeurd zijn. Dingen die ons neerdrukken, verdriet doen, pijn. Heren, we leggen het alles voor u. U die de bron van alle goed bent. En Heren, we bidden om uw hulp, om uw kracht, om uw genade, om verlichting, om herstel. En wat u ons ook niet geeft, schenk ons uw genade toch wel. Dat uw kracht op ons in zwakheid neer mag dalen. En dat uw genade voor ons genoeg mag zijn. Heren, maar we mogen toch ook bidden om een wonder boven dat wonder. En zoudt u dan ons allen genadig willen zijn? We bidden voor alle rouwdragenden, allen die geliefden missen. Heren, wilt u ze ondersteunen en sterken? En dan bidden we ook in het bijzonder voor mevrouw Procé, haar kinderen en kleinkinderen. Nu zijn man, vader en opa in de afgelopen week moesten begraven. Hebben gezaaid in de akker. Met het oog op de dag van de oogst. De opstanding. Heren, we bidden om uw nabijheid, om uw troost. En dat inderdaad, zoals ze ervaren hebben, dat u de bron van alle goed bent. Ook die laatste dagen van het leven van dominee Procee. En ook in de afgelopen week. En dat ze dat ook bij de voortduur mogen ervaren. Want u houdt niet op de bron van alle goed te zijn. En Heere, wilt u ze zo sterken. We bidden u voor mevrouw Den Butter ook. En voor alle emeriti-predikanten en predikants-weduwen. Ontferm u over hen. En zo bidden we, Heere, of u onze dank wil aanvaarden voor de geboorte van de kleine Sophie. Dat u de moeder hebt willen sparen, Joline. En wij bidden, Heere, geef dat deze ouders in afhankelijkheid van u, ze hebben een kindje mogen ontvangen, ook in afhankelijkheid van u, dat kindje mogen verzorgen en mogen opvoeden, mogen grootbrengen. Schenkt u hen daartoe hulp en kracht en wijsheid, genade. We bidden voor allen die u daartoe roept. Heere, we bidden ook voor diegenen die dat missen. Wilt u ze helpen en wilt u ze ondersteunen? We bidden, Heere, voor William en Jo-Janneke die deze week in het huwelijk open te treden. Zegent u hen. En dat uw ogen dag en nacht open mogen zijn over hun huis, wat ze mogen vormen. En Heere, wilt u en een gezegende en een blijde dag geven en een gezegend huwelijksleven onder uw hoede. Schenk dat, Heere, aan alle stellen in ons midden, aan alle echtparen. Wilt u dat werken? En Heere, mogen we daar zelf aan werken. We bidden voor de familie van de Nieuwendijk en we danken uw naam ootmoedig, Heere, voor de wonderen van uw hand. Afgelopen week was het 10 jaar geleden dat de harttransplantatie plaats mocht vinden bij Karin. U hebt wonderen gedaan. Elke dag ten diepste. Heren, we danken u voor wat ze hebben ontvangen uit uw hand. U bent de bron van alle goed. Zegent u Gert en Karin en uw kinderen ook samen, als gezin ook bij de voordeur. En dat ze inderdaad daarbij mogen blijven. Bij die bron, die fontein van heil. Wilt u ze zo genadig en goed zijn. Zie op ons neer in uw genade. Zegen allen die een taak hebben deze dienst. En mag deze dienst met eer en met orde verlopen en bovenal tot de eer van uw grote naam zijn. Maar ook tot zaligheid van ons allen. Zegen de kleinste kinderen bij de oppas. Ontferm u over het ongeboren leven. Ja, Heere, ontferm u over degene die thuis meeluisteren. Bezoek ons met uw heil. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 18, vers 8, 9 en 10. Hoe hun zijt gij goed, die goedertieren handelen. Ik kan met u door sterke benden dringen. En het is God die mij met sterkte wil omgorden. 8, 9 en 10 van Psalm 18. Na de preek zingen we Psalm 33, vers 8. De gemeente, er is oorlog in Europa. En ook ons land is weer bezig met het opbouwen van het leger. Allerlei gebeurtenissen in deze wereld, de inval van Rusland in Oekraïne, hebben ons wakker geschud. De dienstplicht is ineens weer een item. Het belang van reservisten. Er zijn gewoon te weinig soldaten, te weinig materieel, te weinig goede wapens. Vandaar dat het budget voor defensie weer opgehoogd is met enkele miljarden. Ja, moet dat eigenlijk wel? Is dat wel verantwoord en is dat wel bijbels? Kunnen we dat geld, die miljarden, niet veel beter gebruiken? De gemeente, de overheid, draagt het zwaard niet te vergeefs, zegt Paulus. Dan moet die overheid natuurlijk wel een zwaard hebben, nietwaar? Het hebben van een leger is beslist niet onbijbels. Oorlog voeren kan bijbels zijn. En goed. En dat zien we in de geschiedenis die voor ons ligt, Genesis 14. Waar we lezen over Abraham die op oorlogspad gaat. Het thema is ook Abraham op oorlogspad. En we letten op twee dingen. We letten allereerst op de inname van Sodom. En in de tweede plaats op de bevrijding van Lot. Dus Abraham op oorlogspad. De inname van Sodom. En de bevrijding van Lot. Gemeente, afgelopen najaar hebben we een begin gemaakt met de geschiedenis van Abraham. Abraham die uit Ur de Chaldeeën kwam. De Heere riepen met kracht en Abraham ging op weg. Zijn kompas was het enkele woord van de Heere. We zagen ook hoe Abraham de Heere diende. Abraham gehoorzaamde, Abraham geloofde, maar dat uitte zich ook in een leven met de Heere. Dat zag je aan de altaren die hij bouwde, de altaren waar hij de naam van de Heere aanriep, waar hij offers bracht. Belangrijk is dat om te onthouden, gemeente. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dat is heel eenvoudig. Maar bij dat geloof hoort ook een leven met de Heere. Een heilig leven, een leven van bekering. We zagen ook dat Abraham niet volmaakt was. Nee, hij ging naar Egypte. En dat niet op het woord van de Heere. En Egypte was niet het land dat God hem wijzen zou. Wat een problemen kreeg hij daar. Hoe dan ook, de Heere is getrouw. Hij bleek de getrouwe te zijn. Hij haalde Abraham weer terug. Hij bracht hem weer terug bij dat altaar. En de laatste keer horen we dan over de scheiding van Abraham en Lot. Abraham bleef in Hebron in Kanaan wonen en Lot sloeg zijn tenten op tot aan Sodom, in de buurt van Sodom. En dan hebben we vanmorgen gelezen over oorlog. Voor het eerst in de Bijbel vind je dat woordje krijg, oorlog, vers 2. En natuurlijk, die oorlog die begon ten diepste al veel eerder, niet waar, in Genesis 3. Toen de mens aan God de oorlog verklaarde. Maar hier is sprake van een gevecht, voor het eerst een gevecht tussen volken, tussen koningen. En zoals het vandaag de dag ook gist in het Midden-Oosten en zoals dat heel vaak al gebeurd is, zo was dat ook toen al. Wat is daar ontzettend veel oorlog gevoerd in de geschiedenis. Het begint hier allemaal met een opstand in het Dode Zeegebied. Een opstand tegen de vier koningen van Babel. Ik kom dat woord koning trouwens 27 keer tegen in dit hoofdstuk, koning. En dan moet je niet denken aan een koning van een land of zo. Nee, het zijn koningen die als het ware, niet als het ware, maar ook echt, de baas zijn over een stad, over steden. Het waren een soort burgemeesters en dan burgemeesters zonder gemeenteraad. Iemand die zelf alle macht had in die stad, stadskoning. En zo'n stadskoning had ook een klein legertje, soms van slechts enkele tientallen soldaten, om die stad te beschermen en om hemzelf in het zadel te houden. Een van die koningen uit het Midden-Oosten heeft de nodige steden, stadstaten aan zich onderworpen. Kedorlaomer was de voornaamste. Had goud geroken in het Dode Zeegebied. Het gebied was rijk aan mineralen en aan allerlei zouten, dat is ook vandaag de dag nog zo. En ook rijk aan pek. Pek, een soort asfalt. Het Dal Siddim, wat je hier tegenkomt, wordt door de Griekse en Romeinse schrijvers genoemd asfaltitis. Nou, je hoort daar de naam asfalt. Dat asfalt of dat pek, dat werd gebruikt om onder andere dat biezen mandje van Mozes water dicht te maken. Maar dat werd ook gebruikt om de lichamen mee te balsemen in Egypte. Het was een van de exportproducten van die streek. Exportproduct van Sodom en Gomorra, Adama, Zeboim en Zoar. Daar werd flink geld mee verdiend. Nou, het is duidelijk, gemeente, waarom die steden dan zo aantrekkelijk zijn om aan je te onderwerpen. Aantrekkelijk voor Lot ook om daarin te wonen. Lot, hij was al rijk, hij had al veel bezit. We lezen dat in hoofdstuk 13, vers 5 onder andere. Maar in Sodom kon hij nog rijker worden. Kedorlaomer was daar echter de baas geworden. En hij had bedacht dat die steden waarover hij de baas geworden was, belasting moesten betalen aan hem. Daar kon hij een slaatje uitslaan. 12 jaar lang heeft dat geduurd. Dus tot het 13e jaar reed er elk jaar een wagen of een aantal wagens beladen met goud en zilver en bewaakt door enkele soldaten Elam binnen. Maar in dat 13e jaar was dat over en kwam er geen belastinggeld meer van die steden. Samen hadden ze afgesproken, we stoppen ermee. We geven ons goud niet meer aan die koning. En dat is iets wat die Kedorlaomer niet op zich laat zitten. Dat geld van die steden, die toch wel een heel eind bij hem vandaan lagen, ja, dat kon hij eigenlijk niet missen. Dat was aantrekkelijk en dat was zoveel. Dat maakte hem rijk en dat maakte hem nog rijker dan dat hij al was. En samen met een aantal andere koningen, in vers 1 worden al die namen genoemd, trekt hij op weg naar het Siddimdal. Onderweg overwint hij diverse andere volken, andere steden. Als hij toch op oorlogspad is, dan is dat mooi meegenomen. Iedereen die hij tegenkomt wordt overwonnen en onderhorig gemaakt. Belastingplichtig. En dan in vers 8, dan staan ze tegenover elkaar. De koningen uit het dal, ten zuiden van de Dode Zee. En Kedorlaomer. De strijd is gauw beslist. Twee koningen vallen in zo'n lijmput, zo'n put waaruit die kostbare stoffen worden gewonnen. De andere koningen vluchten de bergen in. De steden worden geplunderd. De bevolking wordt meegevoerd om als slaven te gaan werken. In dienst van die Kedorlaomer. En wellicht ook in dienst van Amraphel en Arioch en Tideal. En ook Lot. Ook Lot. We lezen dat in vers 12. Ook namen zij Lot. De zoon van Abrahams broeder en zijn haven, zijn bezit, zijn vee. En ze trokken weg, want hij woonde in Sodom. Hé Lot, dat klopt toch helemaal niet? We hebben toch van jou in het vorige hoofdstuk gelezen dat je je tenten opsloeg tot aan Sodom. Wat is er gebeurd? Was het niet veel beter om je buiten de muren van die stad te houden? Je woont nu in de stad. En wat gebeurt er nu? Gemeente, het heeft er alle schijn van dat Lot in Sodom ging wonen, omdat dat aantrekkelijker was. Omdat dat meer opleverde. Lot, waarom heb je dat gedaan? Ben jij bezig met schatten te verzamelen op de aarde? Lot, weet jij dan niet dat diegenen die rijk willen worden in veel verzoekingen vallen en in de strik? En uiteindelijk jij krijgsgevangen, om als krijgsgevangen slaaf je leven te slijten in dienst van zo'n vijandige koning. Lot. Wie had dat kunnen denken, gemeente? Lot, hij koos voor de steden van de vlakte, voor de vruchtbaarheid van het land, en uiteindelijk woonde hij in Sodom. Sodom, waarvan de Bijbel zegt in hoofdstuk 13, vers 13, dat de inwoners boos waren. Slecht betekent dat. Grote zondaars tegen de Heere. Dat zijn we allemaal van nature, maar dat staat er hier niet voor niks. Lot, want hij woonde in Sodom. Je ziet dat, gemeente. Vorige keer hebben we dat gezegd, nietwaar? Psalm 1. Misschien hebben we die psalm toen ook wel gezongen. Eerst wandelen in de boze raad. Dan stilstaan op de weg van de zondaars. En uiteindelijk nederzitten. In het gestoelte van de spotters. Eerst kijken, begeren, pakken. En nu is diezelfde pakken genomen. Die God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En nu loopt Lot daar, geketend, vastgebonden aan zo'n wagen met kostbare spullen daarop. Dagen moet hij lopen in de hitte, vermoeid, berooid. De toekomst onzeker. Lot, waar is je vrouw? Waar zijn je kinderen? Het zal je gepiekerd hebben, 's nachts. Als je eindelijk doodmoe zijn hoofd ergens neer kon leggen. Hoe moet het verder? Want hij woonde in Sodom. Nou, gemeente, je ziet wat een keuze voor gevolgen kan hebben. Wat een verkeerde keuze voor verkeerde gevolgen kan hebben. Vroeg of laat, zeker. En uiteindelijk, ten diepste, de oorzaak. Lot, waarom woon je daar? Zou het niet de liefde zijn voor het bezit? Voor het meer willen hebben? Lot, wat vind jij nou van die psalm? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Hoe beleef jij dat nou? En u en ik, waar is uw schat? Wat is jouw verlangen? Jouw diepste verlangen. Waar ben jij mee bezig geweest in de afgelopen week? Gemeente, zullen we niet breken met de hang naar aardse bezittingen, aardse goederen? Hoe langer het duurt dat er geen bekering komt, hoe harder je wordt, hoe verder je gaat op het pad van de zonde. Denk aan Lot. En denk ook maar aan die koningen, al die koningen hier. En de ban van bezit en goud. En het eindigt in de grootste ellende. Maar gemeente, wie regeert er eigenlijk? De Heere regeert. En we belijden immers dat ook de koningen zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Dat is vandaag de dag ook zo. Er vliegt geen raket door de lucht. Of de Heere weet er alles van. De koers, de richting, alles. Niet dat dat niet moeilijk kan zijn en niet dat de mens ook niet voor 100% verantwoordelijk is. Maar zijn raad zal bestaan. Lot weet dat nog niet. Abraham weet dat nog niet. Maar achter dit alles hier in hoofdstuk 14 zit de hand van God. Van God die Lot niet vergeet. Van God die zich om Lot bekommert. En die daarom Lot in het nauw brengt. Om hem stil te zetten. Om hem terug te roepen. Genade. En zo ligt daar in het lijden, gemeente, van deze tijd, deze tegenwoordige tijd, een oproep tot bekering, tot terugkeer naar de Heere, tot geloof, een oproep om tot hem te gaan. Misschien ben jij het wel op dit moment in het nauw. De Heere klopt, hoe dan ook, op de deur van je hart. Doe mij open. Nou, iemand heeft het ooit eens zo gezegd. Als het gaat over het lijden in deze wereld. Het is Gods megafoon om binnen te komen in jouw leven. Intussen, gemeente, hebben de oorlogsberichten de tent van Abraham bereikt. Iemand was blijkbaar de dans ontsprongen. Iemand die rukte zich los uit de greep van de soldaten van Kedorlaomer en is snel de weg. Waarheen? Abraham. Dat is ook Gods voorzienigheid, gemeente. Gods sturende hand. Deze man, misschien heeft hij via Lot gehoord van Abraham. Gehoord van Abrahams positie als rijk, als machtig persoon. Gehoord waar hij woonde. Misschien heeft hij ook wel gehoord van zijn geloof in God, de Almachtige. Hoe dan ook, gemeente. Het is de Heere die regeert. De kleine dingen en de grote dingen. De begrijpelijke dingen en de onbegrijpelijke dingen. En zo komt deze man hijgend aangerend bij de tent van Abraham. Bent u Abraham, de oom van Lot? Ja, dat ben ik. Vertel eens, wat is er gebeurd? Is het ernstig? Lot is weggevoerd. Kedorlaomer is gekomen en heeft Sodom ingenomen. Sodom geplunderd en de bevolking meegenomen. Gemeente. Wat zou Abraham doen? Abraham zal niet staan te springen. Om te helpen, toch? Dat is gevaarlijk. Ja, dan had je maar niet in Sodom moeten gaan wonen, Lot. Dat is nou je eigen schuld. Ja, je kan er wel proberen om mijn mannen erachteraan te sturen. Maar nog niet zo lang geleden hadden die knechten van Lot steeds ruzie met mijn knechten. Laat ik maar niet te veel moeite doen. Maar gemeente, zo reageert Abraham helemaal niet. Hij zegt niet eigen schuld, dikke bult. Nee, we lezen in vers 14. Als Abraham hoorde dat zijn broeder, gevangen was. Zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318 man. En hij gaat erachteraan. Dit is mijn broeder. Nou, voor een broer of zus, voor je familie. Wat heb je daarvoor over? Ondanks wat hij gedaan heeft. Aan lelijks. En natuurlijk, gemeente, mijn broeder. Lot was zijn neef. Abraham was oom. In die zin kun je dat ook wel verklaren. Broeder, familielid. Maar zou er toch ook niet iets diepers in zitten? Toch samen op pad gegaan uit Ur. De Galdeeën. Hoe dan ook, gemeente. Abraham noemt Lot zijn broeder. En daarom treedt hij op. Daarom gaat hij helpen. Niet altijd makkelijk. Maar het is wel bijbels. Niet alleen degene liefhebben die je mag. En die in je straatje past. maar ook die ander die God als broeder, als zuster aan jou gegeven heeft. Een voorbeeld van naastenliefde. Niet op je strepen willen staan, op je eigen strepen. Zelfs niet na de nodige teleurstellende ervaringen. De een na de ander. Hij zoekt het maar uit. Heeft de Heere ons dat geleerd, gemeente? Nee toch? Als de Heere zo met zijn dwalende schapen om zou gaan, dan werd ik niet zalig en dan werd u niet zalig. Wat hebben we lelijk gedaan tegen God? Lelijk. Gezondigd, zwaar gezondigd tegen al zijn geboden. Zijn liefde versmaad, zijn heiligheid negeert, ook na ontvangen genade. Zo weinig geput uit zijn volheid. En zo gering gebruik gemaakt van zijn kracht. Maar gemeente, de Heere blijft zoeken. De Heere blijft zoeken. Dat wat verloren is. Dat wat verloren is. Hij zoekt geen bekeerde zondaren. Nee, verloren zondaren. Wat is dat rijk, gemeente? Dat mag toch moed geven, ook als je de Heere mag kennen. Dan zijn er toch momenten dat je hoofd moet buigen en moet zeggen: Heer, ik heb tegen u zware menigmaal misdreven. En dan denk je wel eens: de Heer die ziet me aankomen als ik nu weer tot hem ga. En dan is er zo'n stemmetje of dan is er iets van binnen in je hart dat zegt: doe het nou maar niet. Bid nou maar niet. De gemeente. Je hart kan zo ongevoelig zijn. Maar dan toch wil de Heere je zo graag zien aan zijn genadetroon. Hij is niet als mensen. Abraham gaat de strijd aan om Lot te bevrijden. Hoe lijkt Abraham niet op de Heere Jezus? En hoe dat gekomen is, gemeente, zou het niet hierdoor zijn dat Abraham zelf ook door de Heere God is opgeraapt als een onwillig iemand, opgezocht terwijl hij niet naar God vroeg. Genade, genade, gemeente, maakt gunnend. Genade maakt klein, zo klein dat je niet meer op een ander neer kan kijken. Ik was er ook zo eentje, maar de Heere is me te sterk geworden. En dan gun ik het iedereen. Abraham gaat helpen. En gemeente, je ziet dat die Abraham, dat is een man die bij het altaar woonde, dat weten we inmiddels, die op de Heere gericht was, toch ook weer niet wereldvreemd was. Hij heeft inmiddels ook een bondgenootschap gesloten met andere herdersvorsten, Aner en Eskol en Mamre. Dat was ook ter bescherming, zo'n bondgenootschap, die samenwerking met die mannen. Ja, nee, onze vrouwen trouwen niet met hun mannen. Nee, helemaal niet. En we worden geen familie. Niet te close met de wereld. Want we zijn niet zo sterk om staande te blijven. Om niet meegevoerd te worden. En daarom toch maar wat afstand houden. Maar optrekken samen waar het kan. En waar het nodig is. Zoals hier in de oorlog, dat zeker wel. In de wereld zijn, niet wereldvreemd en niet van de wereld. En let er op, gemeente, dat Abraham, wat dat dan gaat, ook een getraind leger heeft. Het woord onderwezen in vers 14, dat betekent zoiets als geoefend. En getraind, onderwezen. Dus in die zin is het bijbels om een leger te hebben dat oefent. En dat materieel heeft. En dat er een budget is ook voor defensie. Wat er toe doet met het oog op de bescherming van mensen. De bevrijding van mensen. En de verdediging van het land. En natuurlijk als je dat zo zegt dan kun je dat één op één doorvertalen. In die tijd konden ze er maar eentje tegelijk doden met een zwaard. En nu duizenden tegelijk met één bom. Al dan niet met gifgas en kernwapens. Hoe dan ook, gemeente, dat roept allerlei vragen op. Maar oorlog op zich is gewettigd in sommige gevallen. Abraham, hij had een getraind leger. Onderwezen, versweert hij. En Abraham heeft zelf ook strategisch inzicht. Dat blijkt hier wel uit, gemeente. Want ze zetten de achtervolging in bij het stadje Dan. Achterhalen ze de legers met de krijgsgevangenen. Door die krijgsgevangenen gingen die vijandelijke legers niet zo heel snel vooruit. Hè? Want we zagen Lot lopen vastgebonden aan zo'n wagen. En vrouwen en kinderen liepen er allemaal. Gemakkelijk in te halen. En wat doet Abraham dan? Hij splitst zijn leger in tweeën. En met een soort tangbeweging valt hij vervolgens aan. Er komt verwarring, de soldaten vluchten en ze worden nagejaagd tot aan Hoba toe bij Damascus. Wat een succes, gemeente. Alle spullen krijgen ze terug. Alle mensen worden bevrijd. Abrahams reddingsoperatie was tot zegen voor al die mensen daar. Dat had de Heer ook beloofd. En wees een zegen. En dat lees je in Genesis 12 vers 2. En wees een zegen. En dat staat tussen allerlei beloften daar. Dat betekent, je mag dat ook lezen als een belofte. En wees een zegen. En hier wordt het onder andere al vervuld, gemeente. Zoals al Gods beloften vervuld worden. Zodat je, ja, werkelijk waar er van op aan kunt. Die mensen die worden bevrijd. Ook Lot en zijn familie, zijn bezittingen. Dankzij Abrahams tactiek en dankzij Abrahams moed. Dankzij de soldaten. Inderdaad, hij gebruikt de middelen. Hij gebruikt de middelen die de Heere geeft. Dat mag, dat is goed. Dat is bijbels. Maar zal Abraham daarbij ook niet door het geloof gehandeld hebben? Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Het geloof weet toch immers dat grote aantallen niet beslissend zijn. David in zijn eentje ging naar Goliath toe. En Jonathan met zijn wapendrager ging op die grote bende Filistijnen af. Inderdaad, ik kan met u door sterke benden dringen. Met mijn God zelfs over muren springen. Nee, niet alleen. Met mijn God. Met de Heere aan mijn zij die me ondersteunt. Met zijn genade kan ik die moeilijke weg gaan. Die onbekende weg. Die strijd voeren waartoe hij mij roept. De strijd ook van het geloof tegen de zonde, tegen de wereld, de vijanden, ziende op Jezus. Abraham, hij wint en vindt Lot terug onder de krijgsgevangenen. En dan zie je ze gaan in gedachten. Abraham en Lot, daar lopen ze. Eerst zo langs het wijde gebied. In het noorden bij Dothan. Zeg Lot, kijk eens. Kijk eens naar dat gebied. Dit kon je kiezen, weet je nog, in hoofdstuk 13. Maar dat kan nog hoor. Dat kan nog. Want ik woon in Hebron. Hier kan het ook. Dan ga je weiden, Lot. Waar ga je wonen? In een tent? Lot, je bent nu bevrijd. De Heer heeft grote dingen bij jou gedaan. Ja, de Heer heeft je eerst in het nauw gebracht om je op je knieën te brengen. Hij hielp je uit de nood. Nou, Lot, wat doe je? Zal ik je helpen om een altaar te bouwen? Je ging in Sodom wonen, Lot. in. Dat was niet goed, hè? Zoek je tentspullen weer op. En dan gaat desnoods bij Abraham wonen. Zeg tegen die herders dat ze niet meer moeten wagen om ruzie te maken met de herders van Abraham. In ieder geval dien de Heer. Wat doet Lot, gemeente? We lezen het hier niet. Maar in hoofdstuk 19, daar zie je dat Lot weer in Sodom woont. En dat hij daar in de poort zit. Dat zijn aanzien is gestegen. Hij zit misschien wel in de gemeenteraad. Of misschien, hij zit in de poort, dus zo kun je dat ook zeggen. Hij heeft een belangrijke positie daar gekregen. Misschien wel omdat zijn oom Abraham de stad heeft gered, de mensen. Lot, wat doe je? Na deze uitredding, ga je verder? Straks komt dat oordeel over Sodom. En dat is 100 keer zo erg en nog veel erger dan nu. Waarom doe je dit? Misschien is er iemand in de kerk. Dat kan. Die op dit punt op Lot lijkt. Je bent je eigen weg gegaan. Zonder God. Intussen wel kerkelijk. En op een bepaalde manier serieus. Maar dat is ook het enige. Een net keurig kerkmens kan toch in Sodom wonen. Sodom kan in Middelharnis zijn. Dat kan aan de Frans Halslaan zijn. Zonder altaar. Waar de Heilige Geest je jezelf leert kennen. Als een goddeloze. En leert smeken om genade. Misschien is er iemand die ook van die waarschuwingen gehad heeft. Net als Lot. Weggevoerd als Lot, niet direct, maar toch heftige dingen meegemaakt. Als gevolg van die verkeerde keuzes misschien wel. En dwars door die heftige dingen heen, klopte de Heer op de deur van je hart. Bekeer je en wend u naar mij toe, word behouden. Je bent misschien gered uit groot gevaar. Doorgeholpen, uitgeholpen. En de behandeling in het ziekenhuis mocht aanslaan. Gode zij dank. En nu dan? Waar brengt het je? Waar heeft het je gebracht? Ben je toch weer naar Sodom gegaan? Zonder God. Lot, wat doe je? Wend je je nou tot Abraham? Abraham, wilt u me helpen om uit de buurt van Sodom te blijven? Abraham, dat hart van mij, dat is zo zwak. En ik heb alles tegen. Ik red het niet zelf. Ik red het niet. Houdt u me toch vast? Houdt u me toch vast? Inkeer. Afkeer. Terugkeer. Dat is nodig, gemeente. Geen traantje laten alleen maar. Nee, breken met halfslachtigheid. Sodom wordt straks van de aardbodem weggevaagd. Niet zomaar als het aan God ligt, want God is traag tot toren. O, zo geduldig. Maar straks blijkt voor die mensen dat het oordeel er toch ineens is. Sterven, dat kan. Dat ze mij vanmiddag achter mijn bureau vinden. Dood in mijn stoel. Of dat die tegenligger op de andere weghelft belandt. En dan zoekt de Heere, gemeente, terwijl hij te vinden is. Te vinden, zegt de Bijbel. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Nabij. De ongerechtige man. Die bekeren zich tot de Heer. Hij verlaten zijn weg. Zijn gedachten. Zo zal hij zich ontfermen. Want hij vergeeft menigvuldig. Lot. Je leest niet van een bedankje. Misschien heeft Lot het wel aangevoeld, want ja, elk bedankje, dat is ten diepste toch wel onoprecht, gemeente, als je vervolgens toch weer voor jezelf kiest. Lot. We laten Lot rusten. Hij is bevrijd door de Heere ten diepste. Die Abraham gebruikte, Abraham, in wie we in deze geschiedenis toch ook de trekken zien van de Heere Jezus. Die Heere Jezus die nog steeds rondgaat om Lotten te bevrijden. Lotten die zich door eigen schuld in de nesten gewerkt hebben. We zijn het allemaal. Gedoemd om voor eeuwig slaaf te zijn van die verschrikkelijke koning, die vorst der duisternis. En dan is je toekomst verschrikkelijk, gemeente. Maar zie eens op de Heer Jezus. Hij heeft geen leger op de been gebracht. Dat kon niet, dat mocht niet, dat hoefde niet. Hij had zichzelf ervoor over. Geen broederliefde dreef hem, zoals Abraham door broederliefde gedreven werd, nee. Vaderliefde en zondaarsliefde. Vijandliefde. Liefde voor mensen die hem niet respectvol behandeld hebben. Integendeel, liefde voor mensen die hem gesmaad en die hem getart hebben door hun zonde. Met een gebrek aan liefde. Met een onbekeerd zijn. Dat is geen lot, hè, maar schuld. Onbekeerd zijn, dat betekent dat je zo naar God toe staat. Dag in, dag uit. Maar Jezus zoekt om zalig te maken wat verloren is. En daarom kwam hij. Daarom is hij gestorven. Daarom is hij opgestaan. Daarom is hij ten hemel gevaren. En nu speurt hij door zijn woord en geest de kerk rond, de wereld rond. Waar zitten ze? Verloren in jezelf. Ernstig genoeg, gemeente. Maar hier is hij, Jezus, in het gewaad van zijn woord, om zondaars te bevrijden. Hij, inderdaad, geducht in macht, dat Jezus slaat elk gunstig gade. Die op zijn genade in benauwdheid wacht. Gemeente, als u dat mag doen, gewis, u gaat het ervaren. Hij houdt getrouw zijn woord. Amen. We gaan zingen, gemeente, 33 vers 8 en laten we ook vers 9 daarbij zingen. danken en bidden. Getrouwe en genadige Heere, wat bent u groot en goed. We hebben het gezien, Heere. Tegenover zoveel slechtheid van mensen hebt u geen lust in hun ondergang, maar daarin dat zij zich bekeren zouden en zouden leven. Wat heeft het u bewogen, Heere? Geen broederliefde, maar zondaarsliefde. Heere, mag die liefde van u ons toch te sterk worden. Voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw, Heere, we moeten het daarvan hebben. Niet van onze kracht, niet van onze kennis, niet van onze heiligheid, dat wij ons zo goed onbesmet weten te bewaren van de wereld. Integendeel, uw genade alleen. En mogen uw goedertierenheden, maar ook de moeilijkheden, ons tot bekering brengen. Tot u, Heere, we zeggen u naam ootmoedig dank dat u het bent die alle dingen regeert. En leer ons om ons aan u toe te vertrouwen. Werk dat, Heere, in ons hart en leven. Gaat u met ons van hier, zegent u de zondagsschool vanmiddag. Breng ons vanavond weer samen. Aanvaard onze dank, Heere. Heb dank dat onze broeder Van Vossen weer in ons midden mocht zijn. Heere, gedenk hem en allen die hem lief zijn, in alle opzichten. Hoor zo ons gebed. Vergeeft u onze zonden. Wij vragen het om Jezus' wil. Amen. We zingen de psalm voor de zondagsschool. Het laatste vers van psalm 66. God zij altoos op het hoogst geprezen. 66 vers 10. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.